Iedereen hartelijk welkom op deze eerste Bijbelkring van het nieuwe seizoen. We zullen beginnen met het zingen van Psalm 119. Psalm 119. En daarvan het 19e. En het 53ste vers, Psalm 119, vers 19 en 53. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Dat is het 19e vers en dan ook het bekende 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. 19 en 53 van Psalm 119.
Thank you.
Willen we samen eerst Gods zegen vragen over deze kring. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze Bijbelkring waarop wij verder hopen te gaan met het bespreken van Bunyan's bekende boek. We zeggen uw naam dank dat wij allen hier mogen zijn. Dat u ons gedragen hebt en hebt willen sparen ook in de weken en maanden die zo snel voorbij gleden. En nu we opnieuw een begin mogen maken met de behandeling van dit kostbare boek wat vanuit de geschiedenis van de kerk tot ons gekomen is, vragen we u, Heren, wil u ook ons deze keren vanavond en zo u het geeft de volgende kringen zegenen. Vele malen al hebben wij stilgestaan bij het schriftuurlijk onderwijs wat uit dit geschrift tot ons komt. En er is nog zoveel wat rest. Wil ook dat, o Heren, ons de gelegenheid voor geven om dat samen te overdenken. En laat dat zo mogen gebeuren dat het enerzijds in strenge gebondenheid mag zijn aan uw heilig woord. En anderzijds ook onze harten mag raken tot bemoediging en tot vermaning, tot onderwijs. En wil u het dan aan ons zegenen, opdat wij zoals we hier in deze zaal bijeen zijn, en ook degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, iets van deze dingen mogen meenemen. Dat het gezegend mag worden aan hun hart. Want u weet, Heren, wie wij ook zijn, dat hebben we nodig. De zegen van u voor ons hart. Dat ons hart voor het eerst of opnieuw gebroken wordt. Dat harde, weerbarstige, onwillige hart. Dat het vernederd wordt. Dat het leert instemmen met wat uw woord over ons hart en ons leven zegt. Namelijk dat het alles verzondigd is. En dat wij schuldig staan. Maar wil u ook, Heren, geven dat die roep uit dat verbroken hart mag komen. Wat moeten wij doen om zalig te worden? En wil u dan zelf antwoord geven door uw woord en door uw geest? Wil u zondaren, verloren in zichzelf, verlegen om u, de weg wijzen, de enige, de weg der ontkoming? En als wij vanavond dan een begin hopen te maken met de aangrijpende geschiedenis van de ijdelheidskermis, dan bidden we u, Heren, wend u onze ogen van de ijdelheden die er ook in ons leven zijn af. En maak ons levend of verlevendig ons hart door uw bevelen. Wil u geven, Heren, dat we ook de gevaren die hier dreigen mogen onderkennen. En laten de lessen die in dit gedeelte van het oude boek liggen opgesloten ook gezegend mogen worden. Wil u ons vanavond een goede avond schenken. We bidden het niet omdat wij het waard zijn, maar alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Zoals gebruikelijk wilde ik ter inleiding op wat ik hoop te gaan zeggen over een gedeelte van Bunyan's Christenreis, eerst een gedeelte lezen uit de schrift. Zoals u weet en de meeste van u al vele malen getuigen van geweest zijn, zijn we bezig met de behandeling van Bunyan's Christenreis. Dat heeft ons lang bezig gehouden. Het zal ons nog enkele maanden bezighouden. We zijn toegekomen aan de geschiedenis van de ijdelheidskermis. En ik wilde lezen iets uit het boek van de ijdelheid, als ik het zo noemen mag in de Bijbel, het boek Prediker. Daarvan het eerste hoofdstuk. Prediker 1. Daar staat boven, althans in mijn Bijbel, de ijdelheid van alle aardse dingen. We lezen dus Prediker 1. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook reist de zon op en de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Maar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, ziet dat het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Ik, de prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en ziet, het was al ijdelheid en een kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert smart. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. Ik wilde, voordat we overgaan tot de inleiding, nog iets laten zingen uit het gebed des Heren. En dat is uit het gebed des Heren, dus u kunt dat vinden bij de enige gezangen. Daarvan de versen 7 en 8. Het gebed des Heren, de versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit en verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. 7 en 8 van het gebed des Heren.
Thank you.
Ik heb er al op gezinspeeld dat wij vanavond een begin zullen maken met de geschiedenis die bekend staat als de episode van Christenen getrouw op de ijdelheidskermis. Dat is het hoofdstuk wat in de bekende uitgave van de Christenreis hoofdstuk 13 heet. Het is een uitvoerig hoofdstuk, er staat ook heel veel in. We zullen daar vanavond zeker niet mee klaarkomen. We zullen wel zien hoe ver we komen. Ik hoop dus ook de volgende keer nog over het slot van die episode met u na te denken. Maar we zullen snel beginnen door 1 minuut, 1,5 minuut in herinnering te roepen wat we de vorige keer besproken hebben. Dat is in april geweest. Toen hebben we uitvoerig stilgestaan bij het gesprek tussen met name Getrouw, de metgezel van Christen, en de man die Mooi Prater heet, of in sommige uitgaven van de Christenreis ook Mondchristen genoemd wordt. Zijn naam duidt al aan dat de geestelijkheid, de godsdienstigheid van deze man alleen in zijn mond te vinden was. Hij sprak erover, maar had geen hartelijke kennis van de vrezen des Heren. En in het gesprek dat met name Getrouw met deze Mooi Prater voert, wordt al spoedig duidelijk dat hij het ware geloof niet bezit. Uiteindelijk keert hij zich boos en verbitterd van Christen en Getrouw af en gaat zijn eigen weg. Nu deze beiden van het gezelschap van deze Mooi Prater verlost zijn, lijkt het ineens alsof de tocht voor Getrouw en Christen gemakkelijker gaat. We lezen dat ze samen verder reizen door de wildernis. Het woord in de Engelse tekst kan ook vertaald worden met woestijn. Misschien is dat zelfs wel beter. Zo tekent Bunyan de reis van Christen en van zijn metgezellen vaak. Een reis door de wildernis. Een woestijnreis. Zo beschouwt hij dit leven. En dat betekent in het verband dat de reis van beide niet zonder moeite en gevaren was. Maar het houdt ook in dat zolang zij door de wildernis of door de woestijn reizen, ze samen zijn. En niet lastiggevallen werden door allerlei ongewenst gezelschap of door bijzondere verleidingen. En vooral dit laatste zal nu anders gaan worden. Er komen verleidingen, zoals ze er al geweest zijn, maar zoals ze er met grote nadruk nu gaan komen. Want na enige tijd, tekent Bunyan in zijn christenreis, lijkt er een einde te komen aan de woestijnachtige wildernis en zien de beide reisgezellen in de verte een stad. Op dat moment kijkt Getrouw om en ziet op enige afstand een vreemdeling die al spoedig een oude bekende blijkt te zijn. Het is evangelist. Tweemaal is hij aan Christen verschenen, deze evangelist. Hij was het die nog aan het begin van de reis Christen beladen met zijn pak de weg naar de enge poort wees. En de tweede maal verscheen hij aan Christen toen deze van de weg was afgedwaald door de raad van de Heer wereldwijs te volgen. Toen was Christen bijna omgekomen aan de voet van de rokende berg Sinaï. Maar het was evangelist die hem vermaande en hem de goede weg wees. En ook voor Christens metgezel Getrouw blijkt deze evangelieverkondiger geen onbekende. Ook deze had evangelist de weg naar de enge poort gewezen. En vandaar dat we het begrijpen kunnen dat deze onverwachte ontmoeting allerhartelijkst is. Evangelist begroet de twee reizigers met de woorden waarmee Amazai David begroette. Vrede zij uw geliefden en vrede zij hun die met u zijn. En uit het antwoord van Christen en Getrouw blijkt dat ze bijzonder verheugd zijn hun oude leraar, herder, weer te ontmoeten. Vooral wanneer we dit zien tegen de achtergrond van de moeilijke ontmoeting met Mooi Prater en het zo stroef lopende gesprek, is het verschil wel heel opvallend. Het gaat hier om een hartelijke verbondenheid tussen de evangelist, de verkondiger van het evangelie, en de mensen voor wie hij tot zegen geweest is. Je proeft hier iets van hoe lief, hoe goed is het dat zonen van hetzelfde huis samen wonen. Wel, dan gaat evangelist natuurlijk informeren naar de wederwaardigheden van beide reisgezellen. En zij leggen hem uitvoerig uit wat er allemaal zo gepasseerd is op reis naar de eeuwige stad. En dan spreekt evangelist er zijn vreugde over uit dat zij tot nu toe volhard hebben te midden van alle gevaren. En hij zegt met nadruk dat hij verheugd is zowel om hen als voor zichzelf. Voor hen is hij verheugd omdat zij volharden mochten. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden en die zal de kroon, de erfenis, beërven. Hij is ook blij voor zichzelf. Omdat hij ziet dat deze twee christenen, voor wie zijn prediking zo duidelijk gebruikt is, volhardend blijven gaan op de weg der zaligheid. Toen zij tot bekering kwamen, was het niet maar voor een tijd. Maar hij zag dat het bestendig, vast, volhardend in hun leven gestalte kreeg. En zou het geen vreugde zijn voor een dienaar van het woord, niet alleen wanneer hij ziet dat mensen tot bekering komen, maar ook wanneer hij ziet dat Gods kinderen in de waarheid en in de liefde wandelen. Maar juist op dat punt van de volharding spreekt evangelist ook woorden van vermaning en waarschuwing. Ook al heeft hij zijn vreugde erover uitgesproken dat ze tot nu toe volhardend in de weg van de Heere gegaan zijn, ze zijn nog niet buiten het bereik van Satans pijlen gekomen. Bovendien moeten ze voortdurend de wacht betrekken bij hun hart, want daar zijn nog steeds allerlei krachtige en bedriegelijke begeerten werkzaam. Christen voelt aan dat achter deze korte waarschuwing van evangelist meer schuil gaat. En hij vraagt hem om dieper op dat laatste in te gaan. Een van de redenen daarvoor was dat zowel hij als getrouw wisten dat evangelist een profeet was. Die, zo schrijft Bunyan, hun voorzeggen kon wat hen nog zou overkomen. En ook hun kon leren hoe ze deze dingen konden weerstaan en overwinnen. En dan begint evangelist hun uitvoerig te vermanen dat zij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Daar weten ze uiteraard al iets van, omdat ze daar telkens op hun tocht al mee in aanraking zijn gekomen. Maar nu stelt evangelist hen een grote verdrukking in het vooruitzicht. In de stad die ze in de verte zien oprijzen, zullen zij door vijanden omringd worden. Eén van hen, of misschien allebei, zullen hun belijdenis en hun levenswandel met bloed moeten bezegelen. Ze zullen de marteldood sterven. Daar wordt echter de bemoediging aan toegevoegd. En let u op de tekst. Wees getrouw tot de dood. En de koning zal u de kroon des levens geven. Wees getrouw. Eén van de namen van de twee metgezellen was getrouw. Bunyan geeft hier al een verborgen aanwijzing dat de marteldood ervoor getrouw zal zijn. Degene die sterft, zo gaat evangelist verder, die zal bevoorrecht zijn boven zijn metgezel, omdat hij het eerst in de hemelstad zal komen en ook omdat hij de grote menigte ellende en strijd niet mee hoeft te maken die zijn metgezel verder op de tocht nog te wachten staat. En dan besluit deze evangelieprediker zijn woorden met een krachtig appel om zich als mannen te gedragen en hun zielen, wat hun ook overkomt, aan de Heere over te geven. En dan verdwijnt de evangelieprediker, evangelist, voorgoed. We komen hem althans in de christenreis niet meer tegen. Bij zijn woorden willen we enkele kanttekeningen maken voordat we verder gaan. En dan is het eerste wat onze aandacht vraagt, dat evangelist in zijn toespraak, zouden we zeggen, tot getrouw en tot christen, heel sterk oproept om te blijven volharden, om waakzaam te zijn voor de gevaren die leven in hun hart en voor de verzoekingen die hen zullen omringen. Laten we nooit vergeten, die oproep die ook zo veelvuldig in de Bijbel voorkomt, is steeds weer nodig voor ons allen. En heel in het bijzonder voor de kinderen van God. Waarom? U werpt misschien in uw gedachten tegen. God zal zijn volk toch bewaren. En de Heere heeft toch in de schrift beloofd dat de volharding van de heiligen, zoals we dat noemen, dat dat vast ligt in de genade van God. God zal niet toelaten dat een van zijn kinderen zo in zonde zal vallen dat zij de genade weer kwijt kunnen raken. Dat ligt toch vast in de verkiezing, in het welbehagen van God. Dat staat toch ook in het slot van onze Dordtse leerregels. God bewaart zijn kerk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Jazeker, en daar willen we ook geen schrapje van afdoen. Maar wij kunnen met de waarheid, de diepe, troostvolle waarheid van de bewaring van Gods kinderen, die rust in het welbehagen van God, heel eenzijdig en daarom heel verkeerd bezig gaan. Het kan zo makkelijk tot een verkeerde rustgrond worden. Als we denken, God zal zijn volk niet verlaten. En misschien dat we iets van die genade kennen of menen te kennen. En dan daar maar op rusten. En ons niet bekommeren om de vermaningen en de eisen die God in zijn woord spreekt. Dat is altijd weer een gevaar. Dat we van de leer van vrije genade een vleeselijke rustgrond maken. En vandaar dat het noodzakelijk is dat ook de eisen en de vermaningen telkens weer vanuit het woord aan ons hart worden gelegd. Volhard. Waakt. Bid. En dan bedoelt de Bijbel deze vermaningen niet in een betekenis alsof dat door eigen kracht zal moeten gebeuren. Maar wel dat Gods kerk met de kracht van de Heilige Geest en in de weg van het gebed die vermaningen opvolgt en in de weg van die vermaningen gaat, waakt en bidt volhard. Want wie volhardt door de kracht van de Heere tot het einde, die zal zalig worden. Dat is het eerste wat we op willen merken bij die uitvoerige vermaning van evangelist. Het tweede is dit, dat evangelist deze twee mensen waarschuwt dat hun iets ergs te wachten staat. En we hebben gezien, hij doet dat omdat Bunyan schrijft dat hij een profeet is. Kennelijk heeft deze evangelist dus in die zin een profetische gave, dat hij weet wat er in de toekomst met deze twee zal gebeuren. Dat is iets anders dan een voorgevoel hebben. U weet wat dat is. Het kan zijn dat wij mensen soms een voorgevoel hebben dat ons iets goeds of meestal iets kwaads te wachten staat. Dat is een onbestemde vrees die we geen naam kunnen geven en geen plaats kunnen geven. Waar we vaak ook niet weten wat we ermee moeten. Maar waar we soms achteraf zeggen, wel, het is toch uitgekomen. Ik was er al bang voor. Dat kan bij alle mensen gebeuren. Ook mensen die niet om God of zijn geboden zich bekommeren. Een zeker voorgevoel. Maar wanneer het gaat om dingen die hier genoemd worden, is dat meer dan een voorgevoel. En ook al moeten we hier heel voorzichtig zijn, ik geloof dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat sommige kinderen van God soms vanuit het woord op een bepaalde wijze worden voorbereid voor ernstige gevaren of moeilijke omstandigheden in hun leven. Daar zouden voorbeelden van te noemen zijn, hoe mensen die dicht bij de Heere leven en de vrezen des Heren beoefenen, soms ook door de Heren tevoren gewezen worden en soms zelfs al bemoedigd worden, omdat ze een donkere weg moeten gaan. Dat is een bijzondere gave van de Heren. God kan zelfs die gave geven aan zijn knechten, niet dat al zijn knechten die bezitten, zodat het haast een profetische gave wordt. Waardoor zij dingen kunnen zien en vanuit het woord ook kunnen aanduiden die zullen geschieden. Misschien mag ik wijzen op wijlen professor Wisse, die in zijn tijdrede soms dingen gezegd heeft die in onze tijd in vervulling gaan. Nogmaals, dat gaat om een bijzondere gave, die niet aan ieder van Gods kinderen of aan ieder van Gods knechten gegeven is. Maar het zijn wel dingen die plaatsvinden, ook vandaag nog. En dan de laatste opmerking bij de woorden van evangelist. In het slot van zijn woorden lijkt evangelist een hele pessimistische visie op dit aardse leven te geven. Hij zegt dat degene die in de stad zal sterven, bevoorrecht zal zijn boven zijn metgezel, omdat hij het eerst in de hemelstad zal aankomen. En ook omdat hij die hele menigte ellende niet mee hoeft te maken die zijn metgezel verder op de tocht nog zullen benauwen. Is het leven hier op aarde dus alleen maar een tranendal? En is de enige houding die een oprecht christen past, het verlangen om zo spoedig mogelijk te sterven? Die conclusie zou u uit dat stukje kunnen halen. Maar ik denk niet dat dat bedoeld wordt. Bunyan heeft in verschillende van zijn boeken en ook in de Christenreis zelf wel aandacht gevraagd voor het feit dat ieder christen hier op aarde een taak te vervullen heeft en de roeping van God op te volgen heeft zolang de Heere hem in dit leven laat. Bunyan laat ook zien dat de Heere in dit leven vele zegeningen schenkt. Vooral in het tweede deel van de christenreis, de zogenaamde christinnenreis, vindt u bijvoorbeeld dat de zegen van een goed gezinsleven nadrukkelijk aan de orde komt. In dat tweede deel van de christenreis staat eigenlijk het gezinsleven, het huwelijk, op een geestelijke manier heel sterk in de aandacht. Maar ook al is dat een trek die we bij Bunyan zeker kunnen ontdekken, vooral in zijn christenreis ligt heel sterk de nadruk op het feit dat dit leven voor een oprecht christen een strijdtoneel is. Door veel verdrukkingen moeten zij ingaan in het koninkrijk van God. En Bunyan benadrukt ook, hier hebben zij geen blijvende stad, maar zij zoeken de toekomende. Hij legt ook nadruk op het leven van de hoop dat een christen hier op aarde toch dient te kennen. En juist deze dingen, het overdenken van het toekomende leven, het voorbereid worden op de eeuwigheid, is iets wat zeker in onze tijd die zo hopeloos aan de aarde en aan de materie verkleefd is, het is zo nodig dat ook dat Bijbelse geluid gehoord wordt. Niet eenzijdig, maar wel schriftuurlijk en in diepe ernst. Want wij zijn allen op reis. En zo tussendoor mag de vraag toch ook wel aan ons gesteld worden. Waar is uw reis? Waar is mijn reis heen? Want het leven op deze aarde gaat voorbij. En als het goed is, leven we daar ook bij. Dat het leven op deze aarde voorbij gaat en dat het leven voor een christen een strijd is, dat blijkt meteen heel duidelijk uit de volgende episode in de christenreis. De stad komt in het vizier en de beide reisgezellen trekken de stad binnen. Die stad draagt een merkwaardige naam die zoals alle namen in Bunyan's christenreis symbolisch is. Ze heet IJdelheid en in die stad wordt het hele jaar door kermis gehouden. De IJdelheidskermis. Dat is een goede vertaling van wat het Engels geeft, al zullen we straks wel zien dat het woord kermis nog iets meer betekent dan wat wij er gewoonlijk onder verstaan. Nu is de naam van die stad en van de kermis tekenend. Bunyan ontleent dit motief van de ijdelheid aan het boek Prediker. We hebben het zo even gelezen. Het motief van heel dat boek is ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En u leest heel dat boek door dat de prediker eigenlijk zuchtend zegt dat heel het leven door ijdelheid gekenmerkt wordt. Wat betekent dat woord ijdelheid? Is het, zoals sommigen zeggen, een pessimistische levensbeschouwing? Die man die het boek Prediker geschreven heeft, was een oud man die overal de donkere zijde van zag. Ach nee, dat is het niet. Hier is geen pessimist aan het woord. Het woord ijdelheid betekent ook niet zomaar dat de dingen alleen maar een zwarte zijde hebben. Nee, het woord ijdelheid wil eigenlijk in de Bijbel zeggen leeg, zonder God. En wat de prediker vooral wil doen, is laten zien dat het leven zonder God leeg is en ijdel is. Dan is niet alleen het leven in de zonde ijdel, maar zelfs het opgaan in de dingen van je jeugd, in je huwelijk, succes in je werk. Alles, zegt de prediker, is leeg als het zonder God is. Want zonder de Heere is alles leeg en ijdel onder deze zon. Dat is de grote en indringende boodschap van dit kleine en zo vaak vergeten Bijbelboek. En dat is nu een van de dingen die Bunyan in dit deel van de Christenreis aan de orde wil stellen. De leegte van een leven zonder God. En vooral wil hij dan laten zien hoe leeg een leven in de zonde is. Om nu de leegte van het leven zonder de Heere en de leegte van een leven in de zonde te laten zien, gebruikt hij het beeld van een kermis. Dat beeld was in die dagen overbekend. Door geleerde mensen die zich met Bunyan uitvoerig hebben bezig gehouden, wordt gezegd dat de sfeertekening van de ijdelheidskermis ontleend is aan de jaarmarkt of aan de kermis van Stourbridge. Dat was een hele beroemde jaarmarkt. En dat plaatsje Stourbridge was vlakbij Cambridge, de universiteitsstad, gelegen. In zijn bekende uitleg van de Christenreis zegt Gunning, de oude Gunning, het volgende. De grote kermis die in de stad ijdelheid permanent aan de gang is, werd door de schrijver getekend naar het model van de beroemde jaarmarkt van Stourbridge bij Cambridge, die in zijn dagen elk jaar gehouden met grote plechtigheid ingewijd werd. En waar de nieuwste snufjes op elk gebied in lange rijen van kramen den volke werden aangeboden. Evenals de grote messen van Frankfurt en Leipzig en Novgorod duurde deze kermis verscheidene weken lang. Zij werd officieel afgekondigd door de vicekanselier van de Universiteit van Cambridge, door de burgemeester en andere hoogwaardigheidsbekleders van die stad met veel pracht en praal geopend. Zij besloeg een geweldige oppervlakte en was in straten verdeeld naar de verschillende ambachten en koopwaren die daar in tijdelijke winkelloodsen en tenten te zien waren. Kooplieden uit Frankrijk voerden zijde, uit Vlaanderen wollen stoffen aan, te paard of ter schip bracht men van alle kanten goederen, de nieuwste uitvindingen waren daar te zien, de verhalen van koene reizigers die onbekende staten en landen bezocht hadden, werden daar besproken en in boekwerken te koop aangeboden. En als dan eindelijk na een aantal dagen het kopen en verkopen afgesloten was, kwam de pret aan de beurt. En was er formele kermis in onze oud-vaderlandse betekenis van dat woord. Draaimolens, dwergen traden op, dikke dames, worstelaars, gruwelijkheden, van alles was er te genieten. Prinsen van den bloede brachten er soms vergezeld van edelieden met hun dames dagenlang door. En al wat geld, zinnelijkheid en dartele lust in het leven kon verzinnen, vond daar gelegenheid zich onbelemmerd te ontplooien. Tot zover Gunning. En als u deze beschrijving zo op u in laat werken, dan is er een heel verrassende gelijkenis tussen deze tekening van de jaarmarkt in Stourbridge en datgene wat we in dit deel van de Christenreis lezen. U leest bijvoorbeeld over bepaalde vakken waar bepaalde ambachten bijzonder hun koopwaren aanboden. U leest van straten waar de Franse kooplieden stonden en de Engelse kooplieden stonden en andere landen vertegenwoordigd waren. En op veel manieren ziet u de gelijkenis als het ware voor u. Ik zou vooral op twee dingen willen wijzen. Het ging dus blijkbaar bij de jaarmarkt in Stourbridge en ook op de kermis die Bunyan aan de hand daarvan tekent om twee dingen. Het ging om een jaarmarkt waar veel geld omging en waarvan Bunyan zegt dat er allerlei ijdelheden te koop waren, en om een kermis waar je al de zondige lusten kon uitleven. Korter gezegd, het gaat bij die ijdelheidskermis om twee dingen. Om de verleidende kracht van het geld en om het koesteren van de zondige lusten. Op deze twee aspecten moeten we natuurlijk uitvoeriger ingaan en dat zullen we binnen enkele ogenblikken ook doen. Maar we moeten eerst nog iets anders erbij betrekken. Bunyan zegt namelijk, wanneer hij deze kermis bij ons inleidt, dat deze kermis niet iets nieuws is, maar al heel oude papieren heeft. En dan leest u dat Bunyan schrijft dat al 5000 jaar geleden trokken pelgrims naar de eeuwige stad. Dat bedoelt hij mee dat vanaf het begin van de wereld, 5000 jaar geleden, vanaf het begin van de wereld, na de val in het paradijs, pelgrims op reis waren naar de hemel. En toen de duivelen, hij noemt hun namen, Beelzebub, Apollyon, Legio en hun helpers zagen dat die pelgrims op weg waren naar de hemelstad, toen zijn ze die pelgrims gevolgd, zoveel duizend jaar geleden, en toen zagen ze dat hun weg ook door deze stad voerde, en toen zijn de duivelen overeengekomen om in die stad een kermis te gaan houden en op die kermis allerlei ijdelheden aan te bieden, waardoor de reizende pelgrims verleid zouden kunnen worden, en bovendien op die kermis allerlei zondige dingen te laten plaatsvinden die nog een extra verleiding zouden zijn voor de doortrekkende reizigers naar de eeuwige stad. U ziet dat Bunyan zeggen wil, achter die kermis met al zijn verleidelijke koopwaar en verleidingen tot de zonde zit de strategie, zit de macht van de Satan. Satan zoekt te verleiden, ook door de kermis in de stad ijdelheid. En dat wordt nog eens extra onderstreept, dat aspect van de satanische verleiding, doordat Bunyan eraan toevoegt dat ook de Heere Jezus Christus, hij noemt hem de koning, toen hij hier op aarde was, door de ijdelheidskermis getrokken is. En dan begrijpt u, dat bedoelt Bunyan natuurlijk niet letterlijk, maar hij bedoelt dat de Heere Jezus Christus door de Satan verleid is in de woestijn, en hij beschrijft dat dan in de vorm alsof Satan Christus door de ijdelheidskermis zou hebben gevoerd. Ik lees een paar regels uit de christenreis zelf. De koning der koningen, zo schrijft Bunyan letterlijk, toen hij hier beneden vertoefde, is ook zelf door deze stad en dat op een bijzondere kermisdag naar zijn eigen land gereisd. En als ik wel ben onderwezen, dan is hij daar toen door Beelzebub, de overste van deze kermis, uitgenodigd om van de ijdelheden hier te kopen. Ja, ik heb gehoord dat Beelzebub hem heer van de kermis had willen maken, als hij hem bij het doorgaan van de stad maar met een zeker eerbetoon had willen bejegenen. Omdat hij zulk een aanzienlijk persoon was, moet Beelzebub hem van straat tot straat hebben rondgeleid. En al de koninkrijken deze wereld in zeer korte tijd hebben getoond, of hij ook de gezegende zoon van God mocht kunnen verleiden om een bod aan zijn koop, op zijn koopwaar te doen en iets van zijn ijdelheden te kopen. Deze echter had geen smaak of geen hart voor deze dingen en verliet daarom de stad zonder zelfs een penning aan haar kermiswaar te hebben verspild. Uit dit alles zo besluit Bunyan dit punt, blijkt wel hoe oud en hoe eerwaardig deze kermis geweest is. Satans verleidingen, dat zit er dus achter. En dat komt dan uit in het beeld van het geld waarmee allerlei ijdelheden te koop zijn. En in de zonde die op die kermis heel erg in praktijk wordt gebracht. Laten we dat niet vergeten. Vooral dat eerste aspect, de verleidende kracht van het geld. Het zou de moeite waard zijn om de Bijbel te onderzoeken op dit punt. Hoeveel malen de Bijbel spreekt in Oud- en Nieuw Testament over de verleiding des rijkdoms. En dat het moeilijk is dat rijken ingaan in het koninkrijk van God. Geld en goed, materiële welvaart, kan een geweldige hindernis zijn op weg naar de eeuwigheid. Het kan ook een enorme verleiding zijn om mensen af te houden van het zoeken van het ene nodige. Nee, daarmee is niet gezegd dat rijken niet behouden kunnen worden. Onder Gods kinderen die in de Bijbel genoemd worden, zijn ook rijken geweest. Maar, zegt de apostel, het zijn niet vele rijken en niet vele edelen die zalig worden. Er was een Abraham bij. Er was een Salomo bij. Maar vele rijken zijn zo opgegaan in het aardse goed en in de materiële zegeningen dat ze daaraan genoeg hadden. En daarom te veel gehechtheid aan het materiële en aan geld en goed. En dat is een woord wat vooral in onze welvaartstijd, al is die wat op zijn retour misschien, niet overbodig is. Te veel aandacht voor geld en goed kan een middel in de handen van de vorst der duisternis zijn om een mens van God vandaan te houden en uit de hemel te houden. Daar wordt ook in deze geschiedenis heel indringend voor gewaarschuwd. En ik dacht dat er nog wat bijgezegd moet worden. De waarschuwing ligt er ook in, hoe besteden we dan ons geld? Als we veel mogen bezitten of niet zoveel mogen bezitten, hoe besteden we ons geld? Op die markt was van allerlei te koop. En natuurlijk mogen wij kopen en verkopen. Dat is in de Bijbel uiteraard niet verboden. Maar wij worden in de Bijbel wel gewaarschuwd. Hoe gebruiken we de zegeningen die God ons schonk? Er waren op die ijdelheidskermis allerlei ijdelheden te koop. Hoeveel geld wordt er gespandeerd aan allerlei onzin? Er staat op onze guldens en rijksdaalders nog steeds: God zij met ons. Gelukkig nog. Ik weet niet of u er altijd over nadenkt als u uw geld uitgeeft. Of met uw kinderen spreekt over de manier waarop ze hun geld uitgeven. Hoe besteden we het geld wat uiteindelijk gave van God is? Besteden we het soms? Laten we het onze kinderen besteden op de wijze van de ijdelheidskermis, vraag om mee te nemen en onszelf en de manier waarop we onze kinderen proberen voor te leven, te onderzoeken. Maar het gaat niet alleen om geld, uiteraard niet. Het gaat ook om echte kermisfeer, jolijt, amusement. En met grote klem wil ik zeggen, beste vrienden, dat ik er steeds meer van overtuigd raak dat wat Bunyan hier op dit punt opmerkt, al is het zomaar eigenlijk tussen haakjes, dat heel de gedachte van allerlei vormen van amusement een van de grootste pijlen zijn die Satan op zijn boog heeft. Nee, ik bedoel niet dat een mens geen ontspanning mag hebben, dat staat ook in de Bijbel. Daar wordt gesproken over het rust vinden. En dan wordt ook wel bedoeld het gewoon rust vinden in de zin van uitrusten en zich ontspannen. Maar hier liggen grote gevaren. Heel de gedachte van het zich ontspannen, van het amusement, dat is een wereld waarin de Satan vele van zijn pijlen afschiet. En wanneer we denken over de sfeer van pret Jolijt, die op zo'n kermis oudtijds was. U kent misschien schilderijen of afbeeldingen uit een geschiedenisboek waarin dat duidelijk wordt. Als u iets gelezen hebt over de dronkenschap en de zedeloosheid die daar hoog tij voerde, dan weet u waarom Bunyan daar zo tegen waarschuwt. En laat zien in dit gedeelte dat wanneer het gaat om onze ziel en om de zaligheid, dat wij geen deel mogen hebben aan deze dingen. Wel in de wereld zijn. Door de ijdelheidskermis moeten reizen. Maar niet van de wereld zijn. En dan is allerlei amusement van toen op een veel verfijndere en veel subtielere manier te vinden in onze maatschappij. Wat te denken van de vele vormen van moderne muziek, waardoor jonge mensen en oudere mensen verleid worden. Wat te denken van de geweldige invloed van de televisie, met het vele wat daarvoor komt, wat de toets van de kritiek van het woord van God niet kan doorstaan. Wat te denken van mensen die aan het begin van het weekend naar een videotheek gaan of hun kinderen laten gaan met tassen vol van films. En daar zijn ook kerkmensen onder. Omdat ze zo nodig de laatste films of oude films willen zien. En dat zijn echt geen natuurfilmpjes. Dat is de ijdelheidskermis. Waar we niet alleen doorheen reizen als we zo leven. Maar die we in ons leven binnenlaten. En in de levens van onze kinderen. Onze wandel, zegt de apostel, is in de hemelen. Van waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. Zo'n wandel betekent ook anders zijn. Niet met allerlei vormen van amusement van de wereld, van de kermis der ijdelheid mee kunnen. Niet omdat dat niet in ons hart zou leven, maar omdat het van Gods wegen ons aangezegd wordt. Met het oog op het heil van onszelf en van onze kinderen. Gij geheel anders. En dat is vandaag niet eenvoudig. Zeker niet met de gezinnen, te midden van alle verzoekingen die er in de West-Europese ijdelheidskermis op ons afkomen. Maar het is wel zaak dat we vanuit het woord en ook vanuit de geschriften van de vaderen daarop gewezen worden. U ziet ook aan Christen en Getrouw, en met die episode zullen we af moeten gaan ronden, dat wanneer Christen en Getrouw komen, dat ze ook heel anders zijn. Hun verschijning op die ijdelheidskermis, ja, dat brengt een grote opschudding teweeg. We zouden denken, wel, die mensen op die ijdelheidskermis, die waren toch wel wat gewend. Daar waren harlekijns en daar waren dwergen en daar waren krachtpatsers en daar waren mensen uit andere landen. Daar valt iemand niet zo spoedig op. Nee, het is vreemd in deze wereld, ook in onze verworden Nederlandse samenleving, vallen de vreemdste figuren niet op. Maar wel de mensen die verlangen naar de geboden van de Heere te leven. Want dat zijn, mag ik het eens zo zeggen, de buitenbeentjes. Dat zijn misschien ook wel de gewetens van het volk. Ik hoop het althans. Hoe komt het? En waarin veroorzaken deze twee mannen opschudding? Wel, Bunyan noemt voor ons de drie punten waarom dat zo is. Hun kleding was anders. Hun taal was anders en zij zagen helemaal geen waarde in de prachtigste goederen die op die ijdelheidskermis werden aangeboden. Al die ijdelheidswaar had voor hun geen waarde. Hun kleding was anders. Daarmee begint Bunyan. Wat betekent dat? Betekent dat dat Christen en Getrouw op een bepaalde manier gekleed gingen? Bijvoorbeeld in het donker of in het zwart, nee, dat niet. Het heeft niet in de eerste plaats te maken met hun uiterlijke kleding. maar zij gingen gekleed in de klederen des heils. Want vergeet u het niet, dat kleed wat Christen droeg, dat was het kleed wat hem bij het kruis was geschonken. En die wapenrusting was hem over die nieuwe klederen aangedaan in het lieflijke paleis. En we krijgen de indruk dat dat geldt van alle pelgrims. Leest u nog maar eens na wat er in dat lieflijke paleis over de kleding van de pelgrims gezegd wordt. Dus met die kleding wordt allereerst bedoeld dat het leven van Christen en van getrouw veranderd was. Dat ze een nieuw hart bezaten. Dat ze deelden in de genade van God. Hun kleding wijst dus niet in de eerste plaats op de buitenkant, maar op de binnenkant. En dat is van grote betekenis. Een waar Christen wordt natuurlijk ook gekend aan zijn uiterlijke leven. Dat ook. Maar waarachtig Christen zijn is in de eerste plaats en in de laatste plaats een zaak van binnenkant. Want wij kunnen uiterlijk leven volgens de inzettingen van het woord. En dat is goed. En zeker ook in onze tijd nodig. Maar als het alleen maar buitenkant is, dan is het te kort voor de eeuwigheid. En dan hebt u het kleed van Christus. Het kleed wat Christen en getrouw droeg. Niet. En dan is het nodig dat we zoeken naar de nieuwe klederen des heils. Naar het bekleed te worden met de gerechtigheid. Naar hartvernieuwende genade. Want het leven der genade bestaat niet in de eerste plaats uit uiterlijkheid. Maar in een nieuwe schepping. Maar dan haast ik mij om daaraan toe te voegen dat waar de vreze des Heren is, dat dat volgens het woord van God ook consequenties heeft voor ons hele uiterlijke gedrag. En dat gaat ver in de Bijbel. Dat heeft ook te maken met de manier waarop we ons kleden. Een oprecht christen kan niet meedoen met alle grillen van elke mode. Kan ook niet alles dragen. Zal zorgen dat hij eenvoudig, en om het oude woord te gebruiken, eerbaar gekleed gaat. Dat hij gekleed gaat zoals het woord van God eist. En dan moet u niet direct zeggen, ja, dat is allemaal wettisch. Dat heeft niets met wettisch te maken. Want dat staat letterlijk in de Bijbel. Dat er ook bepaalde aanwijzingen gegeven worden. Hoe wij ons te kleden hebben. Ik zal er vanavond maar één noemen. Al zouden vanuit het Oude en Nieuwe Testament hier minstens 5 of 6 gedeelten aangewezen kunnen worden. Denk alleen, en dat om destijds willen, zullen we daarbij laten, aan het gedeelte uit 1 Petrus 3, waar gesproken wordt over de manier waarop wij ons uiterlijk presenteren, vooral met betrekking tot de vrouwen. Daar staat dit: desgelijks gij vrouwen zijt uw mannen onderdanig, opdat ook zo enig het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder het woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen. Ziet u, het begint bij het binnenste. Kuise wandel in vrezen, in de vrezen des Heren. Welke versiersel zij, het komt dus ook naar buiten. Niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar, het omhangen van goud of van klederen aan te trekken. Bedoeld wordt van sierlijke of pronkerige klederen aan te trekken. Maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Want alzo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren naar eigen mannen onderdanig. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen. Dat geldt ook voor mannen. Dat geldt voor jongens. Dat geldt voor meisjes. Dat ook in de kleding. En in de manier waarop wij ons uiterlijk gedragen, iets uit moet komen van de vrezen des Heren en van de geboden die Hij gegeven heeft. Tweede is. dat hun taal anders was. En opnieuw moet ik zeggen, dat betekent niet dat zij onverstaanbaar spraken. Want de Heere laat in zijn woord duidelijk zien dat wanneer wij over de dingen des Heeren spreken, wij niet onverstaanbaar moeten spreken. Het is juist echt reformatorisch en daarom echt Bijbels. Dat Luther en de zijnen gezegd hebben, laat de Bijbel bekend worden in de taal van het volk, opdat de eenvoudigste mensen het kunnen verstaan. Denk erom wanneer u met mensen spreekt die vreemd zijn aan het woord van God, dat u probeert het zo eenvoudig mogelijk te zeggen, dat is opdracht. Maar tegelijkertijd, ook al moeten we niet onverstaanbaar spreken en zijn we vanuit het woord van God in de prediking en in het spreken over deze dingen verplicht om het eenvoudig te doen, tegelijkertijd, ja, is er ook in het spreken over de dingen des Heren iets dat voor de natuurlijke mens een dwaasheid is. Paulus schrijft dat nadrukkelijk in de eerste brief aan de Korintiërs. Het zijn dingen die voor de wereld een dwaasheid zijn. En vandaar dat die mensen op de ijdelheidskermers zich vergaapten aan die vreemde spraak, aan de talen Kanaans. De achtergrond was niet omdat het totaal onverstaanbaar was, maar ze wilden het niet. Ze voelden in het spreken de eerbied, het anders zijn. Zelfs in het taalgebruik van christen en van getrouw kwam het door. Deze zijn geheel anders. Komt dat ook in ons spraakgebruik uit? En dan denk ik niet alleen aan dingen als vloeken en vieze taal gebruiken. Dat betaamt niet en we dienen dat ook tegen onze kinderen te zeggen. Maar ook in ons spreken en de wijze waarop we spreken. Ook met mensen die aan het gebod van God geen gehoor willen geven. Is het nog wel merkbaar, ook in onze taal, dat wij iets anders zoeken. U voelt het. Bunyan legt de dingen heel dichtbij, na aan ons hart, aan het uwe en aan het mijne. En dan denk ik aan één tekst. Uit het slot van de brief van Paulus aan de Colossenzen, laten uwe woorden altijd met zout besprengd zijn. Zout, dus bederfwerend. Dat betekent dat er zout in onze woorden dient te zijn. Dat het bederf, ook het taalbederf. Dat het geweerd wordt. En er is bijna geen volk op deze wereld dat zo gevoelig is voor taalbederf als wij Nederlanders. Ik heb me vaak geschaamd dat ik Hollander was. U mag het wel weten. De jaren dat ik in het buitenland verkeerde. Want wanneer je mensen hoorde praten en je hoorde er een Hollander tussen, hoorde je vaak de ruigste taal en de platste taal en de meeste vloeken. Het is een Engels spreekwoord, u kent het misschien. Hij vloekt als een Hollander. Daarin hebben we niets om trots op te zijn. Reden om ons te verootmoedigen, ook als land en als volk. Goed, er waren ook momenten dat ik blij was dat ik Hollander was, maar dat ging om andere dingen. Maar in deze dingen is ook dit een waarschuwing die ons ter harte mag gaan. Ze zagen geen waarde, en daar ronden we mee af, in de goederen op de kermis. De waarden die voor deze mensen van de hoogste betekenis waren. Ja, die waren voor die twee vreemdelingen van geen betekenis. Want zij zochten een stad die fundamenten heeft. En toen kwam het natuurlijk tot een conflict. Want als de schat van christen en getrouw in de hemel ligt, terwijl de schatten van al die mensen op de ijdelheidskermis in al die dingen lag die daar uitgestald worden, dan komt er verzet. En het gevolg was dat christen en getrouw gevangen genomen werden en te kijk gezet werden in een kooi en berecht werden. En juist daarin tekent Bunyan iets van de geest van de tijd waarin hij leefde. Waarin ook velen vervolgd werden. Maar tegelijkertijd laat hij zien. Iets wat in alle tijden plaatsvindt. dat degene die Christus naam beleiden ook erop rekenen moeten dat dat soms lijden met zich meebrengt. In de Nederlandse taal en in vele andere talen is het woord beleiden verwant met het woord lijden. Echt beleiden kan lijden met zich meebrengen. Zo ook bij christen en bij getrouw. Het zou ook voor ons lijden kunnen betekenen. Al zal dat misschien niet op de manier zijn zoals dat hier gebeurt in deze schildering van de ijdelheidskermis. Maar het is wel zo dat het gij geheel anders je in een uitzonderingspositie brengt. Je eenzaam maakt. Smaadheid van de wereld. Maar tegelijkertijd, degene die oprecht de Heere vrezen en zo de smaadheid van de wereld dragen, die zullen ook ervaren dat God zijn versmade volk nooit verlaat. Guido de Bre, de opsteller van de Heidelberger Catechismus, zegt het in het laatste artikel. Eens zal blijken dat de zaak van Gods kinderen, die nu door allen gesmaad en veracht wordt, eens zal blijken dat het de zaak van Christus was. En hij zal hen openlijk rechtvaardigen en al hun en zijn vijanden veroordelen. En hij zal het zeggen: komt in, gij gezegende. Amen. We willen nog zingen voordat we gaan pauzeren. En wat we zingen is dan uit Psalm 17. Derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En gaan wij met uw heiligt voor. 17, het derde vers. Pauzeren we nu. We zullen overgaan tot de bespreking. Proberen om 9:30 te beëindigen. Ik heb al 2 vragen gekregen, dus die zal ik eerst maar bespreken. En daarna kunnen er allerlei vragen nog gesteld worden. Eerste vraag is, moest christen en getrouw door die stad ijdelheid gaan? Moest dat wel? Waarom en dan waarom was dat nodig? Als u het hele gedeelte grondig door zou lezen, dan zou u inderdaad zien dat heel nadrukkelijk gezegd wordt, op 2 plaatsen meen ik, dat die weg naar de stad van Sion, dat die door de stad heen ligt. Dat vindt u op meer plaatsen. In heel de christenreis is die weg die christen gaat voor hem wel een onbekende weg. Maar die weg is wel door de Heere bepaald. Die weg is door de Heere vastgelegd. Het is naar Gods bestek, als ik het zo zeggen mag, dat die weg over de heuvel moeilijkheid gaat en dat die weg ook door de stad ijdelheid gaat. Het staat met name dan in dat gedeelte, wat ik ook voor een deel heb gelezen, waarin gezegd wordt dat ook de Heere Jezus in de stad ijdelheid geweest is. U begrijpt, dat is dus eigenlijk een beetje een gelijkenis, want de Heere Jezus is niet letterlijk in die stad ijdelheid geweest, maar hij is daar verzocht door de Satan, en dat beschrijft Bunyan dan zo. En dan schrijft Bunyan aan het eind van dat gedeelte, dat omdat de Heere Jezus door die stad gegaan is, dat daarom ook zijn kinderen door die stad moeten gaan. Iets in die geest staat er. En dat betekent dat de weg die Christus hen voorgegaan is, die mogen zij en die dienen zij ook te volgen. En daar hoort ook de weg door de stad ijdelheid heen. Nou, tweede deel van de vraag is, waarom is dat dan zo? Wel, de Heere wil in zijn woord ons duidelijk maken dat Gods kinderen weliswaar niet van de wereld zijn, maar wel in de wereld zijn. Dat komt het ene moment nadrukkelijker tot uiting in ons leven dan het andere moment. Er zijn momenten in je leven waarin je dat in de wereld zijn misschien minder sterk beseft en doorleeft. Andere momenten sterker. Nou, hier wordt heel nadrukkelijk gezegd dat de weg van ieder die de Heere vreest, eigenlijk de weg van ieder mens zou je nog kunnen zeggen, gaat door de stad ijdelheid. We krijgen er alle mee te maken. Of iemand nu meer beschermd leeft, zeggen we dan, of minder beschermd leeft, of iemand vooraan staat in de maatschappij, of meer teruggetrokken leeft, die ijdelheidsstad, de verzoekingen en de verleidingen van de wereld en van de zonde, die zijn er alle. En vandaar dat Bunyan ook dit element in zijn christenreis heeft ingebracht. Dat was de eerste vraag. Tweede vraag was over, meer over het begin van wat ik vanavond heb naar voren gebracht. Er is namelijk gezegd aan het begin dat Bunyan in de christenreis heel sterk het christenleven tekent als een strijd, een geestelijke strijd. En dan ook daarbij de nadruk legt op het leven van de hoop. U herinnert zich denk ik dat dat was in verband met het feit dat, ja, het lijkt eigenlijk alsof dat in de christenreis het leven hier op aarde toch heel pessimistisch getekend wordt. En ik heb daar toen wat tegenovergesteld. Maar tegelijkertijd gezegd, ja, maar de nadruk ligt bij Bunyan hier tenminste toch wel sterk op die strijd en op het leven van de hoop. Nou, de vraag was, dat leven van de hoop, wat is dat? Zou u daar iets meer van willen zeggen? Ja, dat is niet zo eenvoudig om dat in een paar woorden te zeggen, maar ik zal het proberen. Het leven van de hoop. We zouden kunnen beginnen met de bekende woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 13, en het staat ook in het voorgaande hoofdstuk eigenlijk al aangekondigd, dat deze drie dingen blijven, geloof, hoop en liefde. Doch de meeste van deze is de liefde. Er is een aardig boekje van professor Wisse over de drie gezellinnen op de pelgrimsreis, heet het, als ik me niet vergis. Het is ongeveer de titel in elk geval. En die drie gezellinnen op de pelgrimsreis, dat zijn geloof, hoop en liefde. Geen van drieën, laat ik dat eerst maar zeggen, geen van drieën kunnen gemist worden. Het geloof niet, uiteraard niet, maar ook de hoop niet en de liefde niet. Nu kan het wel zo zijn dat er tijden zijn dat het leven van de hoop meer op de voorgrond staat, het leven van de liefde of het leven van het geloof. Daar kan een zekere afwisseling in liggen. Al is het wel zo dat wanneer het echt geestelijk leven is, alle drie die gezellinnen aanwezig zijn. Leven van de hoop, wat is dat eigenlijk? Het woord hoop in de Bijbel, als u dat na zou speuren, bijvoorbeeld in de brief aan de Hebreeën, dat is een woord wat nauw samenhangt met het woord geloof. Het geloof wordt in de Bijbel omschreven als kennen en vertrouwen. En dan is het de hoop meer het verwachten. In het woord hoop zit ook vertrouwen, dat is dus een verwantschap met het geloof, maar toch veel meer de verwachting. Het geloof is het gelovig rusten op God in Christus, in zijn belofte en de hoop verwacht, ziet uit. Ziet uit naar wat? Ik denk dat dat in twee stukken uiteenvalt. Er kan de hoop zijn op het woord des Heren, dat de Heren verder leiden zal, dat de Heren uithelpen zal. Dat is de hoop dat de Heren tijdens de aardse pelgrimsreis niet verlaten zal het werk van zijn handen. Dat is een hoop waarvan je vooral in de psalmen ook leest, van het hopen op God en op zijn woord. In de moeilijkste omstandigheden klemt het anker der hoop zich vast aan het woord des Heren. En als dat die verwachting mag leven, dan is het inderdaad dat men door de verwachting en door de hoop op de Heren toch ook sterkte krijgt om een moeilijke weg, een donkere weg te gaan. Dat is het ene aspect van de hoop. Het hopen dat de Heren door zal helpen en uit zal helpen en verder zal leiden in moeilijke omstandigheden. En het tweede en het meest voorkomende element is de hoop op de eeuwigheid. Het uitzien, het verwachten. Die hoop op de eeuwigheid, dat is iets wat eigenlijk ja, een heel onderwerp op zich is. Laat ik er enkele dingen van proberen te zeggen. Wanneer iemand het ware geloof mag bezitten, dan ontvangt hij toch ook de hoop. En wanneer de hoop verlevendigd wordt, dan komt er vooral een verwachting dat de Heere eens, als het einde van het leven komt, mij dan ook in genade zal aanzien. Die hoop, die kan soms zeer sterk zijn. Je vindt dat bij Paulus. Er is een moment dat hij schrijft in zijn brieven dat hij verlangt om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Dan is de hoop en de liefde, denk ik, zeer werkzaam in zijn leven en dan verlangt hij om met Christus te zijn. Maar hij weet ook, door het geloof, dat het nu beter is om nog te blijven. Het is mij nodiger te blijven om uwentwil. Daaruit wordt duidelijk dat die hoop dus ook iets van het verlangen kent. Van het heimwee. Je kunt dat ook terugvinden in onze belijdenis, in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar gesproken wordt, wij verwachten die dag met groot verlangen. Levende hoop betekent een levende verwachting, maar ook een levend verlangen. Een uitzien naar de dag en naar het moment waarop er de eeuwige zaligheid zijn zal. Nou, om die levende hoop te kennen, is het nodig dat we allereerst het geloof kennen. En dat we in dat geloof ook geoefend worden. En gewezen worden op de enige grond van het geloof. Dat is God in Christus. Maar van daaruit kan er ook die levende hoop opbloeien. Hopen op het woord, maar ook hopen op de eeuwige zaligheid. Ja, met deze woorden zou ik het eigenlijk willen zeggen, terwijl ik me heel goed bewust ben dat het nog veel meer over te zeggen is, maar dat kan misschien nog eens bij een andere gelegenheid. Nog meer vragen hierover, dat mag natuurlijk, daar kunnen we op doorgaan. Of over andere elementen die aan de orde geweest zijn, of een vraag die u al lang had, maar die u niet kon stellen omdat ik zelf de twee vragen al opgevangen had in de koffiepauze. Wie heeft een derde vraag? Ja, talen. Hele belangrijke vraag, ook een hele vraag die duidelijk samenhangt met een aantal dingen die ik genoemd heb. Ik zal de vraag even herhalen, ook voor de luisteraars voor de kerktelefoon. De vraag was deze. U hebt een aantal lijnen getrokken vanuit de christenreis en uiteindelijk ook vanuit het woord naar ja, de samenleving, naar ons leven, ons staan in deze samenleving. Maar nu liep het met christen en zijn metgezel slecht af. Zij werden gearresteerd en een van hen stierf de marteldood. Hoe ziet u dat vandaag en ook met name in het oog op de toekomst? Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande, verenigd Europa. Zal de kerk dan ook vervolgd worden? Ik zou er een paar dingen over willen zeggen. En ook over deze vraag kun je veel breder spreken. Maar goed, dat zullen we proberen alleen maar wat samenvattend te doen dan. Het is zo dat wij in het algemeen heel voorzichtig moeten zijn met voorspellingen te doen. Het zal zus gaan of het zal zo gaan. Natuurlijk spreekt de Bijbel heel duidelijk over een aantal tekenen der tijden die aanduiden dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Maar de Bijbel biedt ons geen blauwdruk met precieze tekeningen hoe het in de nabije toekomst allemaal zal gaan. Het eerste wat ik dus wil zeggen, op dat punt moet je voorzichtig zijn. Tegelijkertijd is de Bijbel niet onduidelijk en daarom ben ik ook blij met de vraag, zoals die gesteld is. De Bijbel zegt namelijk wel dat hoewel wij niet weten wat er in de nabije toekomst zal gebeuren, dat er tijden zullen komen die genoemd worden zware tijden. En een van de zware aspecten van de tijd is inderdaad de vervolging. En nou wil ik helemaal niet vanavond een zekere vrees of angst verwekken voor duistere dingen die zouden kunnen gebeuren, maar proberen eenvoudig vanuit de Bijbel 2 of 3 lijnen te trekken. Het is inderdaad niet onmogelijk dat wij in de toekomst met vervolgingen in een ernstiger mate dan we gewend zijn rekening mee moeten houden. Ik zeg niet dat dat direct zichtbaar wordt, ernstige vervolgingen. Dat dacht ik niet, alhoewel dingen kunnen spoedig veranderen. Ik zie ook niet direct dat het Verenigd Europa zo het al van de grond zou komen, want daar liggen natuurlijk nog heel wat voetangels en klemmen in, dat dat direct ernstige vervolgingen in dezelfde zin als wat in de christenreis hier getekend staat tot gevolg kan hebben. Ik ben wat dat betreft erg voorzichtig misschien. Tegelijkertijd wil ik dan ook wel eraan toevoegen een paar dingen die voor mij heel duidelijk zijn. En dat is dat wij op het moment vervolgd worden. En die vervolging is misschien veel gevaarlijker. Alhoewel ik zeg dat aarzelend en misschien wel bevend, want wie zal staande blijven als het echt ons goed en bloed zal gaan kosten. Maar we leven in een tijd waarin er vervolgingen gaande zijn die misschien in bepaalde opzichten gevaarlijker zijn dan de openlijke vervolgingen die je had in de tijd van de reformatie en die je ook gehad hebt jarenlang achter het voormalige ijzeren gordijn. Het is namelijk zo dat in een tijd van vervolging, zeg bijvoorbeeld van de kant van de Russische overheid in vroeger jaren, dat de scheidslijnen duidelijk lagen. Er was een duidelijk onderscheid tussen kerk en wereld. Net zo goed als er in de stad IJdelheid een duidelijk onderscheid was tussen die mensen daar en tussen christen en getrouw. Die scheidslijn lag duidelijk en die hele massa vergreep zich aan die 2 vreemdelingen. Vandaag is het zo dat het onderscheid tussen kerk en wereld veel minder duidelijk is. Dat is 1 moeilijke kant van de zaak. 1 gevaarlijke kant van de zaak. En dat de wereld en de Satan de vervolgingen op een veel subtielere manier op ons, onze gezinnen en onze kinderen laat afkomen. En daardoor is alles veel geraffineerder. Bijvoorbeeld, de hele gedachte van dat langzaam maar zeker het hele besef van de geboden van God, van de vaste normen zoals die in de schrift staan, in een samenleving gaat ontbreken. En dat een samenleving bijvoorbeeld met het 7e gebod en met het 6e gebod geen rekening meer wenst te houden. En dat je ziet dat de kerken daarachter aangaan, ook in de theologie, steeds meer. Het hele gereformeerde theologische gebouw staat op instorten. Modernere gereformeerde theologen gaan allemaal mee en zeggen, ja, je kan met de Bijbelse geboden vandaag letterlijk eigenlijk niets meer beginnen. Je moet dat allemaal opnieuw vormgeven. Zo worden de grondslagen weggehaald. Onzekerheid neemt toe, ook onder de jonge mensen. Ook in de gezinnen. De invloeden van de wereld en van de zonde worden krachtiger en krachtiger. En dat is een veel sluipende vervolging. Een gevaarlijker vervolging in bepaalde opzichten. Dan misschien die duidelijke vervolgingen die er vroeger geweest zijn. Nogmaals, ik bedoel dat niet goedkoop. Want ik denk dat als er echt vervolgingen zouden komen. Als het echt zo zou zijn dat het ons goed en bloed gaat kosten. Om het met het bekende Lutherlied te zeggen. Wie zal dan staande blijven? Ik herinner aan een uitspraak die, als ik goed geïnformeerd ben, van wijlen dominee Laman komt, de eerste predikant van onze gemeente. Die zei, toen de Heere pas in mijn leven begon te werken, toen had ik zoveel liefde en zoveel geloof, dat ik kon de brandstapel wel op. Hij zegt, en nu ben ik 20 of 30 jaar ouder, en nu moet ik er niet aan denken. Kijk, er kunnen momenten zijn, dat bedoel ik, dat het allemaal zo ligt, zoals het ook bij getrouw kennelijk leeft, dat hopen we de volgende keer te zien, dat je zegt, ja, wat me ook gebeurt, niets zal me deren, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Maar als het er echt op aankomt, dan kan het wel eens heel anders zijn. En misschien dat het inderdaad zo is, dat wij rekening moeten houden met toenemende benauwenis, dat geloof ik zeker. En ook met toenemende vervolging. Maar hoe? Ik weet het niet. Het zou samen kunnen hangen met het eenheidsstreven. Sommige mensen zijn heel bezorgd voor dat eenheidsstreven. Dat ben ik trouwens zelf ook. Maar sommigen zijn dan ook heel bezorgd dat hier de Romeinse kerk nog op een bepaalde manier de hand in zal hebben. Ik vind dat moeilijk te doorgronden en te doorzien op het ogenblik. Maar dat er krachten bezig zijn die tegen het woord van God ingaan en ons van het woord van God af willen trekken, dat is duidelijk. En daarom is hier ook waakzaamheid en de gave van het onderscheid en het onderkennen van de geesten nodig. Misschien dat ik er zo iets van gezegd heb. Nog één vraag kan. Dan moeten we echt stoppen. Zou je zeggen? Ja hoor. Ik zal het nog even lezen, dan weet ik precies hoe het er staat. Dat is een korte vraag. En dat kan ook misschien wat kort beantwoord worden. Het gaat over 1 Petrus 3. Ik zal de vraag dus herhalen. Over het uiterlijk van de vrouw, waar hier iets over staat. En ook in 1 Timotheus vind je daar dezelfde lijn eigenlijk ingetrokken. Welke versiersel zij niet in hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken. Ik denk dat het iets duidelijker wordt als je de dingen die hier genoemd worden nauw op elkaar betrekt. Er staat natuurlijk niet alleen het vlechten van haar, maar het omhangen van goud. En het van klederen aan te trekken, ik heb er al bijgevoegd, daarmee wordt bedoeld pronkerige klederen aan te trekken. De gedachte is deze. Misschien moet ik dan iets zeggen over de hele geest die er toen was in die Romeinse samenleving rond het jaar 60 of 70 na Christus, de tijd van de beginnende christenvervolgingen. Toen begon het Romeinse Rijk te verzinken. Dat heeft heel lang geduurd, maar in de maatschappij van het grote Romeinse Rijk is een heleboel zedelijke verwording binnengekomen. En dat begon in Rome en spreidde zich zo helemaal uit over dat hele Rijk. Het is tussen haakjes zo dat er heel veel gelijkenissen te trekken zijn tussen de zedelijke achteruitgang van het Romeinse Rijk en onze tegenwoordige cultuur. Er zijn een aantal mensen die daar hele bijzonder duidelijke vergelijkingen tussen kunnen trekken. En ik geloof dat dat zeer terecht is. In elk geval, in die Romeinse cultuur was het zo dat, zeker in de tijd waarin Petrus deze brief schrijft, de mode een enorme vlucht nam. En als je afbeeldingen en ook beelden uit die tijd ziet, dan zie je dat men enorm veel aandacht schonk aan er mooi uitzien, opmaken, uren zitten om het haar in een bepaalde vorm te krijgen, veel aandacht schonk aan kleding. En dat moest dan ook natuurlijk heel verleidelijke kleding zijn, want de zedeloosheid was ontzaggelijk. En dat is de achtergrond van alles wat hier gezegd wordt. Hier wordt niet gezegd dat het natuurlijk verkeerd zou zijn om het haar te vlechten. Maar in vlechtingen des haars, op een bepaalde manier uiterlijk je opmaken, je haar opmaken, je uiterlijk gedragen, die niet in overeenstemming is met de Bijbelse eis van de soberheid en van de ernst waarmee wij door dit leven dienen te gaan en die ook in ons uiterlijk gedrag zichtbaar wordt. Dus samengevat, het vlechten op zich is niet verkeerd, maar wel dat overdreven aandacht schenken aan het uiterlijk en het haar en de kleding en al dat soort dingen. En je vindt hetzelfde, hoewel daar het vlechten van het haar niet genoemd wordt, in het begin van de profetieën van Jesaja en ook meen ik nog in Jesaja 30, waar heel scherp door de profeet gewaarschuwd wordt tegen de mannen en de vrouwen van Jeruzalem die alleen maar denken aan eten, drinken, zich kleden, zich opmaken, er zo verleidelijk mogelijk uitzien, enzovoort, enzovoort. En dan wordt ook heel scherp tegen deze dingen gewaarschuwd. Dus het gaat over dit soort benadrukken van het uiterlijk op een verkeerde wijze en vooral ook iets in de richting van de zedeloosheid, het verleiden en dat soort dingen zullen we toch hier moeten zien. Ja? Het is tijd om te gaan eindigen, het is 9:30 bijna. Ik zou willen vragen of broeder Van Dis met ons wil eindigen, psalm opgeven en ook met dankgebed zou willen sluiten.
Ja, oh. Ja, dus, je mag toch zo 39, de eerste en het laatste vers.
Goed. We zingen Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere.
u voorgaan in dankzegging en gebed. Heer, hoe past het en betaamt het ons uw grote naam weer dank te zeggen. Dat u ons ook deze dag weer gedragen en gespaard hebt. Ja, dat we ook in het avontuur met elkander hier weer mochten samenkomen. Rondom uw woord en uw getuigenissen. Heere, wil gij ons harten schenken. Die het hebben mogen verstaan. Wat we gehoord hebben. Het is midden uit de praktijk van het leven gegrepen, Heere. En wat zou het groot zijn als we het mogen gevoelen. Hoe diep dat onze val is, Heer. Van nature is er niemand die naar u vraagt. Niemand die naar u omziet, Heer. En niemand die u nodig heeft. We hebben van nature genoeg aan het tijdelijke en het zinkelijke. Al aan het ijdele, Heer. Want het gaat alles voorbij. En het zijn alle dingen, Heer, die het hart nooit volkomen kunnen vervullen. En van nature jagen wij allen hierna. En nu smeken wij van u, Heer, wil ons een wijs hart geven. Dat we niet met deze dingen bezig blijven, Heer. Maar dat we de dingen mogen zoeken die waarde hebben. Waarde voor de tijd, Heer. En ook waarde voor de eeuwigheid. Heer, wil gij het zo met uw zegen bekronen. Dat er een ware honger en een dorst naar deze dingen geboren mag worden in ons aller hart, Heren. Het zij voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, Heren. Want moet ook uw volk niet klagen, wat kleeft mijn ziel nog aan het stof? En wat zijn ze nooit verbonden aan de dingen der ijdelheden? En moeten ze ook niet bidden, Heren, trek me er los van, trek me naar u toe. Trek me naar boven toe. Ach, Heere, dat deze dingen ook onder ons gevonden mochten worden. Wil gij het nog werken, Heer? Wil gij ons zo nog voor en toe bereiden? Want gij doorgrondt en gij kent ons hart, Heer. Wil het dan zo zegenen toepassen aan ons allerhart. Heb dank, Heere, dat u ons herder en leraar weer bekwaamd hebt voor de taak die je op de schouder gelegd hebt. Wat zijn we bevoorrecht, Heeren? Boven zoveel andere tijd en natuurgenoten. Al is het in ons eigen vaderland. Die geen behoefte hebben eraan. Maar, en die ook geen gelegenheid en genegenheid ertoe hebben. Heer, maar wat geeft het ons ook een verantwoordelijkheid. Want we zullen toch ook van deze dingen eenmaal rekenschap af moeten leggen. Als we de weg geweten hebben. En niet bewandeld. Ach, Heere, bind het op onze harten. Dat het uitdrijven mag tot u. En dat het tot lering en tot een bekering mag dienen. Heere, gedenk ons zo ook verder. Als we deze plaats gaan verlaten. Wel met ons gaan, Heere. Ieder naar de plaats en de bestemming. En wel ons ook weer in dit nachtelijk uur. Uw vleugel nog over ons uitbreiden. Neem ons nog voor uw rekening. Verkwek ons nog door de rust der slaaps. Maar wat zou het groot zijn, Heere, dat we ook in het nachtelijk uur nog met deze dingen bezig mochten zijn. We hoorden in uw woorden ook uw kinderen, dat 's nachts onderwijzen met mijn nieren. Dat zou toch het grootste wezen, Heer. En dat we toch rust kregen voor ons lichaam. Heere, wil ons dan een verbeurde, maar nochtans zo'n onmisbare zegen schenken. En wil ons ook de bestemde tijd weer hier doen samenkomen. Dit vragen wij van u. Niet om enige recht nog aanspraak onderzijds. Maar of dat gij het wilt schenken. Om diens wil. Dien gij altijd hoort. Om Jezus wil alleen. Amen.